Dit is Podium met Hans Hafmans.
Goedemiddag, van harte welkom bij Podium, donderdag 2 maart. Het is de filmweek op Radio 4 en morgen de ontknoping. Dan klinkt de top 40 tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. We gaan het in het komend uur hebben, tussen 4 en 5 uur vandaag, over een van de meest geniale mannen in de hele klassieke muziekgeschiedenis. Briljant componist. Niet alleen concert, muziek, opera's. Maar toen hij vluchtte voor de nazi's richting de Verenigde Staten, trok hij naar het westen en werd hij daar in Hollywood de godfather van de filmmuziek. De sprookjesachtige opening van het vioolconcert dat Erich Wolfgang Korngold vlak na de Tweede Wereldoorlog schreef in Hollywood voor Jascha Heifetz. Lange tijd in de vergetelheid is geweest, maar tegenwoordig een van de meest populaire vioolconcerten is in de concertzaal. En ook op cd getuigen deze heel recente van Wilde Frang en het Radiosymfonieorkest van Frankfurt onder James Gaffigan. Naast mij Hein van Ekert, docent Nederlands klassieke talen, drama, gemeentelijk gymnasium in Hilversum. Maar wij kennen jou vooral, Hein, als presentator van Opera Live. En ik wist van jou dat jij helemaal idolaat bent van de muziek van Korngold en met name ook veel weet van zijn filmmuziek. Hoe is dat gekomen?
Dat gaat eigenlijk heel lang terug en begon toch weer bij de opera en de KRO-concerten. En ik was een jaar of 19 met die Tote Stad uitgevoerd met de piepjonge Deborah Voigt in de hoofdrol. En die muziek van die Tote Stad, zijn opera, dat klikte meteen met mij. Dat vond ik geweldig. En toen ik naar Londen verhuisde en daar op de televisie The Private Lives of Elizabeth and Essex met Betty Davis zag en zag dat Korngold aangekondigd werd als filmcomponist, vond ik dat zo fantastisch. En ik ben een groot liefhebber van oude films, de films uit de jaren 30 en 40. En dus ook van zijn muziek. En dat samen maakt dat ik hem zeer fascinerend vind.
Dit vioolconcert, geschreven vlak na de Tweede Wereldoorlog, is gebaseerd deels op filmtunes.
Ja, het was heel uniek. Korngold had de rechten over zijn eigen composities. Dat hadden de andere filmcomponisten niet. Had hij door zijn vader zo laten regelen. Of zijn vader had gezegd, dat moet je doen. En daarom kon hij die melodieën hergebruiken. In de concertzaal. En wat we net dus hoorden was een stuk uit Another Dawn. Maar daar zitten dingen uit in uit The Prince and the Pauper. En een thema dat naar Bette Davis aan Bette Davis refereert uit Juarez in dat vioolconcert. Dus het zit vol met die filmmuziek, melodieën. Maar het is uniek dat hij dat kon. Dat is een speciale positie die hij had in Hollywood, dat hij dat mocht doen.
Eigenlijk. Want zijn reputatie was hem vooruit gegaan. In Wenen was hij al als een wonderjongen beschouwd door iedereen. Gustav Mahler en Richard Strauss droegen hem op handen. En die Totenstad maakte een diepe indruk als jongen van 20. Hoe oud was hij? 20, 21, toen die opera aan première ging. En in Hollywood had hij dus al die reputatie van een groot componist.
Groot componist. En dus was hij ook professor Korngold. En,
oh ja?
En het vioolconcert heeft hij nog geschreven, terwijl hij eigenlijk officieel nog in Wenen woonde. Want die eerste paar films, dat was nog steeds heen en weer reizen tussen Hollywood en Wenen met het schip. Dus, maar hij werd daar dus onthaald als een echte componist. Die andere gevluchte componisten, er waren er veel van die in Europa ook al veel muziek hadden gemaakt. Ook goede mensen natuurlijk, maar hij was echt de man van de opera's en van de Johann Strauss operettebewerkingen. Dat telde natuurlijk ook mee. En daardoor had hij die speciale positie.
Dit is Evening Scene uit Another Dawn. Film, muziek van Korngold, die we eigenlijk net in het vioolconcert al tegengekomen zijn.
Precies.
Evening Scene uit Another Dawn, muziek van Erich Wolfgang Korngold, film uit 1937, het Moskou Symfonieorkest onder William Stromberg. Hein, als je dit hoort, dan hoor ik natuurlijk het vioolconcert, dan denk ik het gevaar, de valkuil van een componist die dit specifiek gebruikt heeft voor een filmscène. Je neemt er nog een paar van die succesnummers en je breidt er een vioolconcert van. Het gevaar van onsamenhangend werk, dat ligt op de loer natuurlijk.
Ja, maar ik vind dat in het vioolconcert dus wel heel mooi gelukt dat het dat niet is geworden. En ik denk dat we daar eigenlijk ook weer zijn carrière als filmmuzikus aan te. Dat is de oorzaak daarvan. Want hij had natuurlijk geleerd om snel wisselende emoties op film tot een geheel te maken in een filmscore. Want bij die films van Korngold is soms wel 90% van de film is helemaal underscored. Hè. Maar er gebeuren wel heel veel verschillende dingen. Dus hij heeft toch geleerd om een eenheid te maken van hele diverse emoties. En dat heeft hij dus in dat vioolconcert weer kunnen gebruiken door die thema's bij elkaar te brengen en er toch een geheel van te maken.
Ging het dus zo dat hij de film die al gemonteerd was zag en daar muziek bij componeerde?
Hij ging 's nachts kijken. Dan werd de film zonder iets erbij natuurlijk voor hem afgedraaid. Dan zat hij daar achter de piano en dan zat hij mee te spelen met wat hij dacht. Hij had al wel thema's bedacht van tevoren, want hij ging ook naar de opname. Dus hij had wel een idee van oké, dan ga ik dit daarvoor gebruiken. En dan ging hij kijken of dat werkte. En dan ging hij naar huis en dan deed hij uit zijn hoofd ging hij het opschrijven. En dan hoefde hij niet het hele orkest, want iemand anders maakte de orkestraties. Maar wel dus wat er precies gebeurde, dat schreef hij dan thuis op.
Dit was 1937, Another Dawn. We kunnen nog iets verder terug in de tijd naar zijn allereerste filmscore.
Ja, naar Captain Blood. Hij had toen al A Midsummer Night's Dream gedaan voor Max Reinhardt in Hollywood. Maar dat was natuurlijk eigenlijk voor een groot deel bewerking van Mendelssohn. En hij werd hem dus deze piratenfilm, want dat is het in feite, voorgesteld. Toen zei hij, dat is mijn genre helemaal niet. Maar toen zag hij dus ook de repetities en zag hij Errol Flynn. Toen dacht hij, misschien kan ik het wel. En de vrouwelijke hoofdrol is Olivia de Havilland. En die had Hermia gespeeld in Midsummer Night's Dream. Dus die kende die ook. En dus hij is gefascineerd geraakt door Errol Flynn. Wat heel goed is, want heel veel van de films van Errol Flynn hebben muziek van Korngold. Another Dawn is ook een Errol Flynn film. Maar die twee samen werden dus een soort van vaste karakters in zijn muziek in feite. En ik denk dat we dat ook hebben in het fragment wat we hebben. Want dat is een scène waar Errol Flynn en Olivia de Havilland elkaar dan ontmoeten. En meestal is hij de wat vrij buiterige man. En zij is de hele keurige geliefde die eigenlijk bijna een soort van bijna moederlijke uitstraling heeft. En de man vaak moet corrigeren, die twee. En die komen dan altijd bij elkaar in deze films.
En die twee thematieken hoor je ook in de muziek?
Ja, en je hoort dat. En je hoort aan het begin, dat is misschien ook nog wel leuk om te zeggen, van dat hoorngeschal. Want Captain Blood is een zeefilm. En Wagner in De Vliegende Hollander had natuurlijk de horens bij de vliegende Hollander. Dat was dan de zee. En dat werd bij Korngold ook de zee. En bij John Williams later wordt dat Another Galaxy Far, Far Away in Star Wars. Hè? Dat hoorngeschal. Dus grote ruimte wilde dat eigenlijk zeggen.
Het zijn ook allemaal extras, hè? Ze jatten links en rechts.
Ja.
Maar de vader van allen is dan ook Wagner, denk ik.
Voor een deel wel bij deze muziek, Wagner, ja.
de eerste filmmuziek van Erich Wolfgang Korngold, 1935, Captain Blood, met, hij van Egertje zei het al, Errol Flynn en Oliver de Havilland als het paardje. Londen Symfonieorkest hier onder André Previn. Wat mij opvalt is, ik hoor hier een echte componist aan het werk. Ik hoor geen man die dienstbaar is aan een slavendrijver, een regisseur die zegt, en dit melodietje wil ik eigenlijk daar, en dan is het eigenlijk tweede, derde rangs muziek. Ik hoor hier een echte componist aan het werk.
Hij moest ook wel, want zoals ik net ook al zei, hij moest soms voor 90% van de film muziek eronder zetten. Maar hij was zelf geïnteresseerd in het proces van filmen. Dus dat liet hij merken, van hoe lang duren scènes nou, wanneer, hoe werkt dat nou, hoe lang. En daardoor werd hij dus ook gerespecteerd, maar hij mocht dus ook zelf dingen zeggen. En hij luisterde naar de stemmen. Dus de hoogte van de stem van Olivia de Havilland en de hoogte van de stem van Errol Flynn bepalen de toonsoorten bijvoorbeeld waarin de muziek staat. En de instrumentatie paste zich daar ook op aan. Maar het was dus zeer op de film aangepast, maar als een extra karakter. Hij zorgde echt ervoor dat die muziek eronder extra kleur gaf aan het geheel van wat je zag.
Alsof hij nog aan een opera bezig was. En Errol Flynn is dan de...
De tenor of de bariton misschien. Ja. De Barry Hunk zou je zelf kunnen zeggen. En Olivia de Havilland is de jonge sopraan of de jonge mezzo. En dat hoor je dus in die films ook. En het blijft muziek uit Wenen. Kijk, wat het raar is. Hij werd natuurlijk op een gegeven moment verjaagd door zijn Joods zijn. Door wat Hitler allemaal had bepaald. Maar daardoor is een stuk van Mahler en Richard Strauss is in Hollywood terechtgekomen, in die massa-industrie, en over de hele wereld uitgekomen. Dus dat is eigenlijk een mooie wraak voor dat vreselijke idee van entartete muziek. Ja. Dat het juist daardoor zo populair ook nog is geworden.
We hoorden een flart liefdesmuziek uit Rozenkavalier.
Ja, met die gescheiden vioolpartijen.
Ongelooflijk, prachtig. 1935, het oerbegin. Ja, je gaf het al aan, heeft. Maar daar was hij ook goed in, hè, in dat bewerken. Mendelssohn had hij bewerkt.
Ja.
Johann Strauss
had
hij bewerkt.
Hij had veel van de operettes van Strauss bewerkt en ook enigszins gered. Hè, want die had natuurlijk altijd te maken met wat moeilijke verhalen, slechte dialogen in sommige van de films. En van zijn operettes, sorry, we hebben Johann Strauss.
Ja. Dat is een parallel.
Ja, het is eigenlijk natuurlijk wel, want je merkt dat Korngold, die kon in het begin de dialogen helemaal niet verstaan. Dus die ging ook uit van de muziek, van de stem. Maar die ging af op de verhaallijn en op de actie en op de emoties op de gezichten. En hij is ook gestopt later. En toen heeft hij ook gezegd, ja, toen ik hier kwam kon ik de dialogen niet verstaan, nu wel. Dus dan dacht hij, dan hoef ik ook geen muziek meer te schrijven. Maar hij weet ook heel goed hoe je meteen moet zorgen dat er goede muziek onder een scène staat, zoals Johann Strauss dat in die operettes met leuke verhalen, maar soms vreselijke teksten ook moest.
Gee, ja. Dat is een interessante link.
Dat denk ik, ja,
tussen
dat
Wenen
hoor je niet
Hollywood
vaak, maar
hier.
Er is natuurlijk een Mahler link en een Strauss en een Wagner link, maar ik wil Johann Strauss, en niet Richard Strauss, maar Johann Strauss er ook echt bij gooien. Die operettecomponist die natuurlijk een echte theaterman was. En als je daar heel veel mee bezighoudt, ga je ook veel weten van theater.
Ja, en bovendien dat misschien wel het zwakke libretto of het script van een film bij elkaar gehouden wordt door
de muziek.
Door die beeldhouwer, ja. Korngold.
Ja.
Ja, prachtig. 1937, een andere film. The Prince and the Pauper.
En daar hoor je dus Wenen. Dat speelt zich af in Londen. Dat zijn die twee jongetjes, Prins Edward en een bedelaar jongetje, die elkaar afwisselen. Dus die lijken op elkaar. Er werd ook gespeeld door een tweeling. Dus die ruilen van rol. En Errol Flynn is daar de held die alles goed laat komen op het einde. Maar die heeft op een gegeven moment een kleine flirt met een herbergmeisje. En dan zou je denken, Engelse muziek. Maar nee, dan krijg je dus een Weense wals. Dat is zo leuk naar deze filmmuziek.
Thank you.
Flirtation Waltz uit The Prince and the Pauper van Erich Wolfgang Korngold door het Londen Symfonieorkest onder André Previn. Een Weens walsje in een Engels verhaal door een Weens Joodse componist aan het werk in Hollywood.
Ja, inderdaad. Dus Wenen naar Hollywood gebracht eigenlijk. En je hoort bij dit walsje, vind ik, het kan de kant op gaan van Mahler. Het komt een beetje uit de koker dan, vind ik, ook van Johann Strauss. Dat zou je ook zo kunnen horen, dat het daar vandaan komt. En het zit in een Amerikaanse film die zich in Londen afspeelt.
Vond u het fijn om filmmuziek te schrijven? Hij had veel succes gehad met Die Tote Stad, een van zijn eclatant succes in Wenen. Hij was daar een gevierd man. Hij was sowieso een groot talent als jong componist al. Successen op het concertpodium, in de opera. Toen kwam hij in Hollywood, ging hij voor een industrie schrijven.
Dat is waar, maar een industrie die toen wel zijn eigen symfonieorkesten had, en dat van Warner Brothers, waar hij voor werkte, was een enorm goed symfonieorkest waar veel mee kon. Dus hij vond het in het begin met name zeer interessant. Wat filmcomponisten nooit leuk vinden zijn oorlogsscènes, want dan verdwijnt hun muziek onder al het kanongebulder. Dus er waren natuurlijk dingen waarvan hij dacht, nou, zijn vader vond het niet zo heel erg geweldig, want die dacht dat hij niet werkte. Toen zijn vader ook uit Oostenrijk over was gekomen, zag hij dus een zoon die de hele dag in de tuin in de hangmat lag, maar die al ineens 6 weken lang heel intensief dag en nacht aan een filmscore moest werken. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment zoiets had, nou, dit heb ik ook wel weer gedaan. Net zo goed, hij heeft die opera's geschreven. Toen is hij operettes gaan bewerken, dacht hij ook film. Hij vond het daadwerkelijk heel interessant. Maar hij was er, ja, na een tijdje ben je er dan ook weer klaar mee. En ik denk dat hij het natuurlijk jammer vond dat het nooit live klonk, die muziek. Het zat altijd natuurlijk in die film.
Hij was geen gefrustreerd symfonicus of gefrustreerd operacomponist.
Dat denk ik niet. Hij zei ook letterlijk, vroeger schreef ik voor Maria Jelica, nu schrijf ik voor Betty Davis. En die zit in 3 films die hij heeft, waar die muziek bij heeft geschreven, in The Private Lives of Elizabeth and Essex, in Juarez en in Deception, en later uit 1946. En daarin speelt zij een jonge musicienne. Ze speelt daar ook een Beethoven-sonate zelf. Die is wel later gedubt, maar ze deed het echt zelf. En ze was een goede pianiste. Die dan een verhouding heeft gehad met een cellist, van wie ze denkt dat hij in de oorlog is omgekomen, maar dat blijkt niet zo te zijn, ontdekt ze. Maar intussen heeft ze dan een verhouding met een componist. En die werd dan gespeeld door Claude Rains, een grote Engelse karakteracteur. En die componist, Hollenius, die speelt muziek van Korngold. En dat wordt ook de muziek van de toekomst genoemd in de film. Ik geloof dat Richard Strauss de muziek van het verleden is, Stravinsky die van het heden, en Hollenius die van de toekomst. En dan is er een scène waarin Paul Henreid, een acteur, die speelt dat celloconcert, dat is een uitvoering, maar de componist is inmiddels, om allerlei redenen die ik niet nu zal uitleggen, door Betty Davis vermoord. En zij komt ook te laat op dat concert van haar oude vriend, de cellist. Dus zij zit dat te spelen en af en toe omhoog te kijken, waarom is ze er nog niet? En dan komt ze binnen. En het mooie is, het is helemaal niet zoete muziek, want dat wordt dus vaak van de filmmuziek van Korngold gezegd. En er zitten nog allemaal thema's in uit oudere films die met Betty Davis te maken hebben. Dus ik heb het idee dat het een stiekeme ode is aan Betty Davis. Ja. Met kleine motieven. En het is nu, als het wordt gespeeld in de concertzaal, is het een stuk van een kwartier. Hij heeft het later verlengd. Maar in de film is het 7 minuten. En het werd ook gespeeld door Eleanor Slatkin, de moeder van dirigent Leonard Slatkin. En het was heel lastig, want bepaalde grepen kunnen eigenlijk helemaal niet op de cello. Dus die heeft ze ook moeten overdubben. En Paul Henry, die het dus moet mimen en dat heel goed doet, die kreeg later van een, ik weet niet welke cellist, een heel groot compliment dat hij dat zo goed had gespeeld, omdat het zo moeilijk was om te spelen.
En ondertussen kon Korngold zijn hart ophalen, want hij kon eindelijk de componist zelf zijn. Ja. In de opera. En hij kon een heus cellenconcert schrijven.
Een heel cellenconcert van 7 minuten. Het zit er ook in zijn geheel in. En er spelen zich allerlei dingen af. Maar een groot deel van de beelden is inderdaad daar de acteur Paul Henry die dat cellenconcert aan het spelen is.
Nou, dat is die scène. Die duurt 7 minuten in dit geval. En cellist hier is Alexander Zagorodinsky. En het Moskou Symfonieorkest onder William Stromberg. Dus van oorsprong uit de film Deception van Erich Wolfgang Korngold. Thank you. Kom je tegen een heus cellenconcert van 7,5 minuut in een film. Erich Wolfgang Korngold kreeg het voor elkaar in 1946 voor de film Deception. Cellist Alexander Zagorinsky, Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg. Hein van Eekert, presentator van Opera Live en een fervent liefhebber van oude films. En dus ook van deze bijbehorende muziek van Korngold. Was zijn macht dan zo groot dat hij kon bepalen hoe een scène werd opgebouwd als die dit voor elkaar kregen, een heus cellenconcert in een film planten?
Ja, hij had best wel wat te zeggen over dingen. Bijvoorbeeld in The Private Lives of Elizabeth and Essex. Die werd geregisseerd door Michael Curtiz. Een hele temperamentvolle Hongaar die voor de acteurs best moeilijk was. Maar Korngold die kon dan zeggen, die soldaten die nou binnenkomen marcheren, dat moet iets langzamer, anders past het niet op de muziek die ik daar eigenlijk al voor heb bedacht. En dan gebeurde dat soort dingen ook. Hij kwam ook heel gemakkelijk het Warner Brothers binnen en buiten. Dat vertelt zijn schoondochter ook in een documentaire. Meestal moet je van alles doen om überhaupt daar. Maar als hij aankwam rijden, was het Good Morning Professor en hup, rij maar door. Een vereerd iemand echt daar. En dus ook iemand die dingen mocht, maar ook zich interesseerde voor het proces. En ik denk dat dat ook heeft meegeholpen.
Als je nou een beetje ruwweg kijkt naar films toen en films nu, dat hij dus een filmscore schreef die bijna net zo lang duurde als de hele film zelf. Het belang van filmmuziek in de jaren 30 en 40, was dat groter in de film dan nu?
Ik denk het wel. Ik denk dat ze dat. Nu heb je vooral die aandacht ook voor special effects, hè, en al die Marvel-verfilmingen. Daar was men natuurlijk daar nog mee aan het werk. Maar men had een idee van dat het. Men keek naar het verleden terug. De eerste Technicolor-films, de kleuren daarvan zijn gebaseerd op onze Nederlandse schilders. De man. Professor Kalmus, die dat bedacht had, die was een fan van Rembrandt en van anderen. Maar die muziek moest dus inderdaad ook een beetje terugkijken naar de grote klassieke traditie. En dat is nu natuurlijk weg. Er is natuurlijk popmuziek en jazz doorheen gekomen. Er zijn filmscores die op liedjes gebaseerd zijn. Maar daar was het echt. We moeten mensen overweldigen, toch met een bepaalde kwaliteit die terugkijkt naar het verleden.
Ja, Hollywood keek naar Europa, nu is het andersom.
Ja.
Toch? Bette Davis is een leading lady in de films voor wie Korngold geschreven heeft.
Ja.
Je noemde het al, The Private Lives of Elizabeth and Essex uit 1939. Gaan we nu naar. Nee, gaan we nu naar.
Ja. Zij was 28 pas en ze speelt erin de 60-jarige koningin Elizabeth. En we hebben twee stukjes gekozen volgens mij. Eén waar het thema voor haar nog eens wordt gespeeld. En een ander waarbij je dus weer die invloed van Mahler hoort. Als Errol Flynn, als Essex, ten strijde trekt tegen de Ieren, krijg je een soort. Ik vond het de zesde symfonie. Je hebt het ook al gehoord. Jij zei de combinatie tussen 5 en 6 van Mahler. En die twee stukken horen we nou achter elkaar.
Nou, daar hebben we een paar grote jongens gehad. Richard Wagner hebben we gehad met De Vliegende Hollander. We hebben Richard Strauss gehad met Rozenkavalier, alles eromheen. Johann Strauss, de familie.
En nu Gustav Mahler.
In een fragment uit The Private Lives of Elizabeth and Essex. Muziek van Korngold.
Thank you.
uit The Private Lives of Elizabeth and Essex van Erich Wolfgang Korngold, film uit 1939. Ik dacht net, Alma Mahler, die woonde toch ook in Hollywood
ja,
in die tijd?
Ja, die zat daar ook, ja.
Die moest
ja.
toch ook wel gehoord hebben? Zou ze geschrokken zijn?
Nee, ik denk het niet, want hij speelde als kind bij de Mahlers in de tuin nog, dus die kenden hem ook wel.
Ja.
Ik denk dat ze eerder gevleid, ik weet het niet hoor, maar ik zou dat eerder denken. Dat ze denken van,
ik neig toch eerder naar jou, begin van de zesde.
Ja.
Zodat het noodlot van Mahler's zesde symfonie.
Ja.
Maar ook, je noemde even vroeger liederen van Mahler ook.
Ja, dat ik de titel ontspringt.
Woenderhorn, even de Woenderhorn liederen.
Ja, met die soldaten, ja. De tamboergezel. Die,
ja, het zou
die,
ook
ja.
kunnen.
Ja, ja. En, dat wisselen van mineur naar majeur en terug, dat vind ik ook zo typisch.
Heeft hij, je noemde het, hij speelde in de tuin bij de Mahlers. Heeft hij Korngold in Hollywood nog materiaal meegenomen uit zijn jeugd dat weer tot klinken kwam in zijn filmscores? Heeft hij Wenen meegenomen, zeg maar, in zijn koffer, in zijn achterhoofd?
Ja, sowieso in zijn herinnering, want hij had natuurlijk een ongelooflijk goede herinnering. Goed geheugen voor zijn muziek. Maar in zijn misschien wel beroemdste filmscore voor The Seahawk, weer Errol Flynn als een soort van vrijbuiter en weer koningin Elizabeth, maar deze keer gespeeld door Dame Flora Robson. Daarin is er een Spaanse hofdame, gespeeld door Brenda Marshall. En die heeft een leitmotief. En dat leitmotief is gebaseerd op een liedje uit zijn jeugd, Das Mädchen. En dat hoor je elke keer als zij in beeld komt. Hoor je dat wel in een soort veranderde vorm. En uiteindelijk zingt ze dat lied, ook weer een beetje aangepast aan de tekst die ze dan moet zingen, weer. En dat heeft hij dan uiteindelijk weer bewerkt tot een nieuw lied. Dus dat heet dan Oud-Spanisch. Dus je hebt dat jeugdlied, Das Mädchen. En als je dat hoort, dan hoor je, ook in de scène waarin ze dan niet zingt, hoor je dat als haar leitmotief weer klinken.
Dit is, laten we het naast elkaar leggen, zeg maar de jaren 10 van de 20e eeuw in Wenen. Das Mädchen van Korngold, Konrad Jarno, bariton en Reinhold Mees piano. Dan stappen we over naar 1940. Lang en breed zit hij al in Hollywood. En dan zien we een scène uit The Seahawk van Korngold.
Stand ein Mädchen an dem Fenster, da es draußen morgen war. Kämmte sich die langen Haare, wusch sich ihre Äuglein klar, wusch sich ihre Äuglein klar. Sangen Vöglein mancher Arte, Sonnenschein spielt vor dem Haus. Draußen üben schönen Garten, flogen Wolken weit hinaus, und sie dehnt sich in den Morgen, als ob sie noch schläfrig sei. Ach, sie war so voller Sorgen, flog reine Ziehe draußen unter lieb, lockt hinaus zum Sonnenschein, ach, wer da zu Hause blieb.
Muziek van klankmagier Erich Wolfgang Korngold uit de film The Seahawk 1940. En daarvoor een herinnering uit zijn jeugd die hij meenam in deze muziek. Het lied Das Mädchen met bariton Konrad Jarno en pianist Reinhold Mees. Met Hein van Ekert praat ik over en luisteren we naar de muziek van filmcomponist Erich Wolfgang Korngold in het eerste uur van Podium in het kader van de Filmweek op Radio 4. Maar nu even om 4:50 de ANWB met John Bakker.
Met eigenlijk maar één opvallende file op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maren, 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. De vertraging is meer dan een uur.
Hein, wat is jouw favoriete Korngold score?
Van Between Two Worlds uit 1944. Een film over een pianist en zijn vrouw die proberen uit Londen, het gebombardeerde Londen, te vluchten naar Amerika. En hij heeft geen visum of iets waarmee hij weg kan gaan. En dan lijken ze aanvankelijk samen zelfmoord te plegen. En dan komen ze op een soort schip terecht tussen leven en dood in. Between Two Worlds. Dus dood is eigenlijk ook in Londen blijven als het wordt gebombardeerd. En het leven zou dan Amerika zijn. Dus het is heel symbolisch ook. En die muziek is zo onwerelds en mooi. En je hoort ook dat het een pianist. Hij speelt ook piano in de film. Dat vond Korngold zelf fijn. Als er in de film zelf ook sprake was van muziek. En dat hoor je dan ook terug in deze filmscore. Ik vind hem echt schitterend.
Is deze muziek sterker dan de film?
Een beetje wel, maar als je hem dan in de film ziet en ik heb de muziek gehoord voordat ik de film zag en ik heb dus elke keer als ik dan naar die film kijk dat ik dan denk, ah ja, dat is dit. En hij heeft zeker op het laatst veel niet zulke goede films gemaakt met goede muziek eronder, omdat hij dan werd aangetrokken door het feit dat er hier dus een pianist in de of een componist of iemand in de film zat en dat vond hij dan interessant, want dan kon hij daar dingen mee doen, net als je daarnet hoorde dat die pianist gaat proberen piano te spelen. Hè?
Op gang komen, hè?
Op gang komen, ja.
En dan durft hij en dan komt er een mooie melodie uit. Ik zou het graag eens in de concertzaal horen. Dit staat op eigen benen. Erich Wolfgang Korngold, Between Two Worlds. Jouw favoriete muziek als het gaat om de filmmuziek van Korngold. Hein van Eken, dankjewel. Zaterdagavond horen we jou in Opera Live met...
Semiramide van Rossini.
En is die mooi?
Het is fantastisch. Joyce Di Donato, Lawrence Brownlee. Iedereen die wil dat erin zit, zit erin. En het is prachtig.
Morgen de top 40 van de filmmuziek. Op deze muziek, Robin Hood, kon je stemmen. Je mag toch hopen dat hij er morgen in zit.
Nou.
Korngold in de top 40. Dankjewel, Hein.